책임 선행미 고결성
우리는 as a country set and act upon these values
무대당과
Anything sacred, covenant,
I lie, allow for the body,
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to the
Het doet ons plezier jullie op deze prachtige avond welkom te heten in deze algemene jonge vrouwenbijeenkomst van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We hebben er naar uitgezien om jullie stralende gezicht te zien en je fijne geest te voelen. Jullie zijn een sterke en edele generatie waarvan we veel verwachten. President Gordon B. Hinckley, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, zuster Susan W. Tanner, gevraagd de leiding te nemen. Wij vinden het een eer dat onze geliefde profeet, president Gordon B. Hinckley, aanwezig is. Als mede zijn raadgevers in het eerste presidium, president Thomas S. Monson en president James E. Faust. De ouderlingen Jeffrey R. Holland en David A. Bettner van het Quorum der Twaalf Apostelen. En de ouderlingen John B. Dixon en Stephen E. Snow van de 70. Elk van deze priesterschapsleiders is door de Heer tot zijn werk geroepen. Op het podium zitten mijn raadgeesters, zuster Julie B. Beck en Elaine Dalton. Ook vinden we het fijn dat onze zusters van het Algemeen ZFV-presidium en het Algemeen Jeugdwerkpresidium bij ons zijn. En leden van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van jonge vrouwen uit Provo, Utah. Gedirigeerd door Marilee Webb, begeleid door Linda Margets op het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met het zingen van I am a child of God, begeleid door Mary Wood Lampros, lid van het orchestra at Temple Square op de Hoorn. Het openingsgebed wordt dan uitgesproken door Hillary Olson, een lauwermeisje uit de Ring, Alpine, Utah.
Thank you.
Dear Heavenly Father, we are very grateful to be
de Hemelse Vader. We zijn heel erg dankbaar dat we deze avond hier in dit prachtige conferentiecentrum bijeen kunnen zijn. We vragen dat we gezegend mogen worden met de geest die ons hart zal raken deze avond. En dat we gezegend mogen worden met een verlangen om rechtvaardig te zijn. En we zijn dankbaar dat we het evangelie hebben ontvangen vandaag. En voor het verzoenwerk dat Christus heeft gedaan. We zijn dankbaar dat we levende profeten hebben. En we vragen u zegen te zegenen degenen die hier aanwezig zijn. En we houden heel erg van u. En we zeggen deze dingen in naam van Jezus Christus. Amen.
It will now be my opportunity.
Ik heb nu de gelegenheid om tot jullie te spreken. Na mijn toespraak zingt het koor If the Savior Stood Beside Me. Onze schoonzoon zei tegen zijn 3-jarige dochter Eliza dat ze tijdens de gezinsavond een les over een bijzonder onderwerp zouden hebben. Er verscheen een grote glimlach op haar gezicht en ze probeerde het onderwerp te raden. Dan gaat de les vast over mij, zei ze, want ik ben heel bijzonder. Eliza weet wie ze is, een heel bijzonder kind van God. Dat heeft ze van haar moeder geleerd. Die al vanaf haar geboorte onze openingsloszang Ik ben een kind van God als slaapliedje voor haar zingt. Over de hele wereld en in bijna iedere taal verklaren jonge vrouwen van 12 tot 18 hetzelfde. Wij zijn dochters van onze hemelse Vader die van ons houdt en wij houden van Hem. Maar als ze ouder worden, is die zekere kennis van de 3-jarige Eliza, dat ze heel bijzonder zijn, opeens niet meer zo zeker. Jongeren hebben vaak een identiteitscrisis. Ze vragen zich af wie ze eigenlijk zijn. De tienerjaren zijn ook een periode van wat ik identiteitsroof noem, waarin wereldse denkbeelden, opvattingen en misleidingen vat op ons willen krijgen en ons in verwarring willen brengen en ons willen beroven van het besef wie we werkelijk zijn. Een hele goede jonge vrouw heeft ooit tegen me gezegd, soms weet ik niet zeker wie ik ben. Ik voel de liefde van onze hemelse Vader niet. Mijn leven is zo zwaar. Het gaat gewoon niet zoals ik had gewild, gehoopt en gedroomd. Wat ik toen tegen haar zei, wil ik ook tegen jullie zeggen. Ik weet heel zeker dat je een dochter van God bent. Hij kent je. Hij heeft je lief. En hij heeft een plan voor je. Ik weet dat ik die boodschap van onze hemelse Vader aan jullie moet doorgeven. Hedendaagse profeten en apostelen getuigen van onze goddelijke aard. In de proclamatie over het gezin staat, iedereen is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders. En als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard en bestemming. En president Gordon B. Hinckley heeft gezegd, jullie doen voor niemand onder. Jullie zijn dochters van God. Als geboorterecht hebben jullie iets meegekregen dat prachtig, heilig en goddelijk is. Vergeet dat nooit. Onze eeuwige Vader is de grote meester van het heelal. Hij bestuurt alles, maar hij wil graag de gebeden van zijn dochters horen en naar je luisteren als je met hem spreekt. Hij zal jullie gebeden beantwoorden. Hij zal je niet in de steek laten. Als je het besef dat je een dochter van God bent, diep in je ziel laat doordringen, zul je getroost worden, zal je geloof versterkt worden en zal je gedrag worden beïnvloed. Als je deze deugdzame waarheid onophoudelijk in gedachten houdt, zul je vertrouwen in de tegenwoordigheid van God hebben. Zoals de tekst van ons thema voor de wekelijkse activiteitenavond belooft. Hoe kunnen wij weten en voelen dat we een dochter van onze hemelse Vader zijn? Als we geboren worden, is er een sluier tussen hemel en aarde, een slaap en een vergeten. Dat is noodzakelijk om aardse ervaringen op te doen en vooruitgang te maken op weg naar volmaking. En om uiteindelijk onze goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken. Onze hemelse Vader heeft ons lief en wil dat wij hem indachtig zijn. Daarom geeft hij ons 1 kijkjes in de eeuwigheid. De apostel Paulus heeft gezegd: die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. De geest geeft ons kijk op wie wij in werkelijkheid zijn. De geest spreekt vaak tot ons als wij bidden, de schriften bestuderen, nadenken over de barmhartigheden jegens ons, een priesterschapszegen ontvangen, anderen helpen of door anderen geliefd en bemoedigd worden. Mozes leerde door een intense geestelijke ervaring wie hij was. Hij sprak van aangezicht tot aangezicht met God en kreeg te horen dat hij een zoon van God was, met een bijzondere zending. Na deze ervaring werd Mozes door Satan verzocht. Maar omdat Mozes de heerlijkheid van God had gevoeld, zag hij in dat Satan geen heerlijkheid had. Omdat Mozes wist dat hij een zoon Gods was en omdat God een opdracht voor hem had, had hij de kracht en het vermogen om Satan te weerstaan, goede beslissingen te nemen, God om kracht te vragen en zijn geest bij zich te houden. Datzelfde geldt voor ons. Als wij te weten komen en voelen wie we werkelijk zijn, kunnen we het verschil tussen goed en kwaad herkennen en de kracht krijgen om verleidingen te weerstaan. Onze patriarchale zegen is een van de manieren waarop we te weten kunnen komen wat voor goddelijke zending de Heer voor ons in petto heeft. Dat zijn specifieke, persoonlijke boodschappen die we krachtens het priesterschap kunnen ontvangen. Een andere manier om een geestelijke kijk te krijgen op onze eeuwige aard is van ouders of leiders die ons aan de hand van geïnspireerde inzichten in wie wij werkelijk zijn gerust kunnen stellen. De geest heeft mij zo nu en dan heel specifiek ingefluisterd wie mijn kinderen werkelijk zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik een dag voor de geboorte van een van onze kinderen duidelijk de indruk kreeg dat deze baby een grote vriend en hulp voor onze andere kinderen zou zijn. Dat is volledig uitgekomen. En toen een van onze tieners erg te neergeslagen was vanwege een auto-ongeluk, hoorde ik duidelijk deze woorden in mijn gedachten. Ik houd van dit kind en ik zal hem leiden. En dat heeft hij gedaan. Dergelijke indrukken heb ik steeds opnieuw gekregen. Als ze aangemoedigd moesten worden, werd ik gezegend met inzicht in de grote en edele eeuwige geest van mijn kinderen. Als je de deur uitgaat, zeggen je ouders dan ooit: vergeet niet wie je bent? Wat bedoelen ze daarmee? Vergeet niet dat je deel van dit gezin uitmaakt en de goede naam in stand moet houden. En ook: vergeet niet dat je een kind van God bent en je overeenkomstig moet gedragen. Zendelingen dragen een naamplaatje dat hen er constant aan herinnert dat ze de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen vertegenwoordigen. Dat herinnert zendelingen eraan dat ze zich fatsoenlijk en netjes moeten kleden, dat ze beleefd moeten zijn en dat ze ernaar moeten streven om Christus beeld in hun gelaat te ontvangen. Dat moeten ze doen omdat ze dat naamplaatje dragen, dat uiterlijke teken van hun identiteit. Door middel van een verbond hebben ook wij de naam van Christus op ons genomen. Zijn naam moet in ons hart gegrift staan. Zo wordt er van ons ook verwacht dat we ons als kinderen van onze hemelse Vader gedragen. Want Hij heeft ons, in ieder geval figuurlijk, met de volgende woorden naar de aarde gestuurd: vergeet niet wie je bent. Toen ik werd geroepen om jullie, jonge vrouwen van de kerk, te dienen, wist ik dat ik me goed moest gedragen. Een van mijn dochters kreeg op een keer een bekeuring vanwege een verlopen registratiesticker. Ik liet het er niet bij zitten en ging naar het gemeentehuis om uit te leggen dat de nieuwe registratiesticker was aangevraagd, maar waarschijnlijk te laat in behandeling was genomen. Toen ik vastberaden het gemeentehuis binnenstapte, tegen me: ik weet wie u bent. Dat zette me aan het denken en ik bedacht dat ook ik moet bedenken wie ik ben. Niet alleen de algemeen jonge vrouwenpresidenten, maar vooral een dochter van God. In relaties moeten we bedenken dat anderen ook kinderen van onze hemelse vader zijn. In het begin van ons huwelijk zei mijn man geregeld: ik ben niet met je getrouwd om je uiterlijk. Uiteindelijk zei ik plagen tegen hem dat ik dat eigenlijk geen compliment vond. Hij vertelde me wat ik eigenlijk al wist. Dat dit het beste compliment was dat hij me kon geven. Hij zei: ik houd van je om wie je van binnen en voor eeuwig bent. De Heer heeft gezegd: let niet op zijn voorkomen, nog op zijn rijzige gestalte. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Gezin, vriendschap, verkering en huwelijk draaien niet zozeer om schoonheid en glanzende carrières, maar om karakter, goede normen en de goddelijke afkomst van de betrokkenen. In een ring in Chili gaven de jonge vrouwen daar tijdens een kamp blijk van door een boek over elkaars goede eigenschappen bij te houden. Iedere dag leerden ze elkaar beter kennen en schreven ze het wezenlijk goede op dat ze over elkaar te weten kwamen. Aan het eind van het kamp vertelden ze wat ze hadden opgeschreven, waardoor ze meer over hun eigen goddelijke aard leerden. De leidster zei: we koesterden ons letterlijk in de behagelijke warmte van vriendelijkheid en hartelijkheid. Ik kan oprecht zeggen dat ik de meisjes nooit heb horen klagen. Ze bloeiden op in een sfeer van onderlinge aanvaarding, die niet vaak onder tieners aanwezig is. Er was geen concurrentie of oneenigheid. Ons kamp was een stukje hemel op aarde geworden. De meisjes herkenden en bevestigden elkaars goddelijke aard en de geest was duidelijk in het kamp aanwezig toen ze deze deugdzame gedachten onder woorden brachten. C.S. Lewis heeft wijselijk gezegd: het is een ernstige aangelegenheid om in samenleving met mogelijke goden en godinnen te leven. Om te bedenken dat de saaiste en meest oninteressante persoon met wie je kunt praten, op een dag een wezen zal zijn dat je dan zou kunnen aanbidden. Er zijn geen gewone mensen. Uw naaste is het heiligste voorwerp dat uw zintuigen kunnen waarnemen. Jonge vrouwen over de hele wereld, die weten dat zij en anderen een dochter van een dierbare hemelse vader zijn, tonen hun liefde voor hem door deugdzaam, dienstbaar en voorbeeldig te leven. Ik was onder de indruk van de jonge vrouwen die zich in een heet en vochtig deel van Brazilië toch fatsoenlijk kleden. Ze zeiden: fatsoen heeft niets met het klimaat te maken. Het gaat om het hart. Deze jonge vrouwen wisten dat ze een dochter van God waren. Ik was ontroerd toen ik te horen kreeg wat een fijne jonge man ze de 5 studenten uit Idaho waren, die door een verschrikkelijk ongeluk verdronken. Volgens hun leeftijdgenoten en hun gemeenschap leefden zij hoge normen na en waren ze een zuiver voorbeeld van deugdzaamheid en goedheid. Deze jongeren wisten dat ze zoons en dochters van God waren. Ik krijg een warm gevoel van binnen door het voorbeeld van een jonge vrouw van wie de ouders gescheiden zijn. Ze wil niet dat haar broertje en zusjes het gevoel krijgen dat er niemand van ze houdt, dus gaat ze iedere avond met hen in gebed en vertelt ze dat ze van hen houdt. Deze jonge vrouw weet dat ze een dochter van onze hemelse vader is, die van haar houdt, en zij van hem door van haar broertje en zusjes te houden. Ik ben ook erg onder de indruk geraakt van enkele jonge vrouwen in een arm en politiek onderdrukt gebied in de wereld. Ondanks hun moeilijkheden kwamen deze jonge vrouwen tijdens een kamp bij elkaar om manieren te bedenken waarop ze anderen konden helpen. Ze maakten hygiënepakketten voor vrouwen die dat nodig hadden. Ze deden ook vrijwilligerswerk in de gemeenschap, in ziekenhuizen en in tehuizen. We weten dat deze jonge vrouwen begrijpen wat hun identiteit als dochter van God is. Mijn hart loopt over van liefde voor deze jonge vrouwen en alle jonge vrouwen over de hele wereld. Ik weet dat jullie dochters van God zijn en dat Hij van jullie houdt. Tot slot wil ik jullie graag over een belevenis vertellen die mij zeer raakte en mij zelfs heilig is. Toen ik pas als algemeen jonge vrouwenpresident was geroepen, voelde ik me bang en ongeschikt. Ik lag vele nachten wakker. Ik maakte me zorgen, ik bekeerde me en ik huilde veel. Na verscheidene van die nachten had ik een ontroerende ervaring. Ik begon na te denken over mijn nichtjes die jonge vrouw waren. Toen over de jonge vrouwen uit mijn wijk. En vervolgens over de jonge vrouwen die ik geregeld op school zag. En uiteindelijk stelde ik me de jonge vrouwen van de kerk over de hele wereld voor, ruim 500.000. Ik kreeg een intens warm gevoel van binnen, dat zich door mijn hele lichaam verspreidde. Ik voelde zoveel liefde voor de jonge vrouwen over de hele wereld, voor ieder van jullie. En ik wist dat mijn gevoel de liefde van onze hemelse Vader voor jullie was. Het was een krachtig en alles overheersend gevoel. Voor het eerst voelde ik vrede in mijn hart, omdat ik wist dat ik kon doen wat onze hemelse Vader van mij verwachtte. Hij wilde dat ik tot jullie zou getuigen van zijn grote liefde voor jullie. En daarom getuig ik opnieuw dat ik zonder twijfel weet dat onze hemelse Vader jullie kent en lief heeft. Jullie zijn bijzondere dochters van hem. Hij heeft een plan voor jullie. En hij zal er altijd zijn om jullie te leiden, te begeleiden en te vergezellen. Ik bid oprecht dat jullie dat zullen weten en voelen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from
Sister. Het doet ons nu genoegen te luisteren naar zuster Julie B. Beck, eerste raadgeester in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Zij wordt gevolgd door zuster Elaine Dalton, tweede raadgeester in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Na zuster Dalton zingt het koor I Stand All Amazed, begeleid door Kathleen Ellingson uit de Ring Salt Lake Holiday Zuid op de dwarsfluit en Sarah Edwards uit de Ring Salt Lake Noord op de harp. Zuster Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Dankjewel, Jonge Vrouwenkoor, voor dat prachtige lied. Ik ben dankbaar voor onze Heiland en voor de uitnodiging die wij allemaal hebben gekregen. Kom tot Christus en word vervolmaakt in Hem. Ik wil jullie graag vertellen welke gedachten en gevoelens ik heb gehad over Hem gedenken, je bekeren en je veranderen. Ik denk dat ik de gevoelens in mijn hart het best onder woorden kan brengen door jullie over 3 vrouwen te vertellen en uit te leggen wat ik van hun ervaringen heb geleerd. Ik begin met Ruth May Fox, die jaren geleden algemeen jonge vrouwenpresident was. Ze vervulde die taak tot ze 84 jaar oud was. Zuster Fox was in Engeland geboren. Toen ze 13 was, liep ze met een groep pioniers bijna de hele weg naar de Salt Lake Valley. Haar moeder was overleden toen ze nog een baby was. Vandaar dat ze de eerste 12 jaar van haar leven bij verschillende gezinnen verbleef. Ze moet een onhandelbaar kind zijn geweest, want haar grootmoeder noemde haar een slechte meid en weigerde voor haar te zorgen. Uiteindelijk trouwde Ruth. Ze kreeg 12 kinderen. Ze liet haar kinderen in haar sterke getuigenis delen, onderwees in het evangelie en werkte met ze samen. Maar ze gaf toe dat ze haar oudere kinderen soms hard aanpakte, omdat ze een opvliegend karakter had en niet altijd eerst tot 10 telde als ze boos was. Ze deed haar best om deze zwakte te overwinnen en stond bekend om haar lieve hart en hulp aan anderen. Zuster Fox is 104 jaar oud geworden. In haar lange leven heeft ze veel vreugde en grote moeilijkheden gekend. Ze zei, het leven is soms een moeilijke les. De stevigste planten groeien niet onder glas. En een flink karakter ontwikkel je niet door problemen uit de weg te gaan. Vorig jaar heb ik de Independence Rock in Wyoming beklommen, waarin zuster Fox als 13-jarig meisje op weg naar Salt Lake Valley haar naam had gekerfd. Door het weer van de afgelopen 140 jaar was die nauwelijks meer te lezen. Ruth May, 1867. Ik wilde meer te weten komen over deze grote leidster en volgeling van Jezus Christus, die zich haar hele leven had ingespannen om zichzelf te verbeteren. Haar motto was, het koninkrijk van God of niets. Het volgende verhaal gaat over een vrouw die ik Mary zal noemen. Zij was de dochter van gelovige pioniers die veel voor het evangelie hadden opgeofferd. Ze was in de tempel getrouwd en ze had 10 kinderen. Ze was getalenteerd en leerde haar kinderen bidden, hard werken en elkaar liefhebben. Ze betaalde haar 10e en op zondag reed het gezin met een huifkar naar de kerk. Hoewel ze wist dat het in strijd met het woord van wijsheid was het haar gewoonte om koffie te drinken. Ze had altijd een pot koffie op het fornuis staan. Ze beweerde, de Heer zal me heus niet vanwege een kopje koffie de toegang tot de hemel ontzeggen, maar vanwege dat kopje koffie kreeg ze geen tempelaanbeveling. Nog haar kinderen die ook koffie dronken. Hoewel ze vrij oud is geworden en uiteindelijk weer toegang kreeg tot de tempel, is slechts 1 van haar 10 kinderen in de tempel getrouwd. En veel van haar nakomelingen, nu van de 5e generatie, ontbreekt het aan de zegeningen van het evangelie, waar zij in geloofde en waar haar voorouders zoveel voor opgeofferd hebben. Het laatste verhaal gaat over Christina, die zich als jong meisje had laten dopen en aan haar andere gezinsleden was verzegeld. Maar na verloop van tijd leefde het gezin niet meer de beginselen van het evangelie na. Nu bevond ze zich in haar 10e jaren. Ze had verkeerde keuzes gemaakt en was erg ongelukkig. Op een dag gaf ik haar het boekje Persoonlijke Vooruitgang en zei: met behulp van dit boekje kun je christelijke eigenschappen ontwikkelen, zodat je de gewenste verandering in je leven kunt aanbrengen. Ik moedig je aan om vandaag nog met het boekje aan de slag te gaan en dat vanavond mee te nemen naar de haardvuuravond. Dan kun je me vertellen wat je hebt geleerd. Die avond zei ze met tranen in haar ogen: vandaag ben ik aan mijn persoonlijke vooruitgang begonnen. Ze heeft me sinds die dag nog enkele malen geschreven. Ze ging weer naar de kerk, de wekelijkse activiteitenavond en het seminarie toe. Binnen enkele weken gingen haar zus en haar moeder mee naar de kerk. Later ging de vader met ze mee en nu is het hele gezin in de tempel geweest. Wat voor lessen heb ik uit deze verhalen geleerd over gedenken, bekeren en veranderen? De eerste les is dat iedereen fouten maakt. Nog niet zo lang geleden bracht ik op de dag van haar doop wat tijd door met een 8-jarig meisje. Aan het einde van de dag zei ze vol vertrouwen: ik ben al een hele dag gedoopt en ik heb nog niet gezondigd.
Maar haar perfecte dag did not last forever.
De volmaakte dag duurde niet lang en ik weet zeker dat ze nu leert, zoals wij allemaal, dat hoe hard we ook ons best doen, we niet altijd alle slechte situaties, alle verkeerde beslissingen kunnen mijden of onszelf in de hand hebben. Ik hoor vaak over de uitverkoren koninklijke generatie in deze bedeling, maar ik heb nog nooit gehoord dat het de volmaakte generatie wordt genoemd. Tieners zijn vooral kwetsbaar, omdat Satan veel macht heeft en omdat ze voor het eerst zelf belangrijke beslissingen nemen. Daarom maken ze ook hun eerste grote fouten. Dat overkwam ook Corrie Anton in het Boek van Mormon. Van Corrie Anton werd verwacht dat hij getrouw een zending zou vervullen, maar hij dacht dat hij sterk en slim genoeg was om met een gevaarlijke situatie en slecht gezelschap om te gaan. Hij kwam ernstig in de problemen en zondigde zwaar toen hij naar de verkeerde plekken ging, met de verkeerde mensen omging en de verkeerde dingen deed. Mijn tweede les luidt: bekering is niet naar keuze. Ons is geboden ons te bekeren. De Heiland heeft gezegd dat als we ons niet bekeren en als een klein kind worden, we het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. We mogen ons leven niet laten ontsporen door een enkel kopje koffie, een enkele slechte gewoonte, verkeerde keuze of verkeerde beslissing. Soms zijn mensen erg achteloos over bekering. Ik heb wel eens horen zeggen dat bekering te moeilijk is. Anderen zeggen dat ze moe zijn van de schuldgevoelens of verontwaardigd over een leider die hen behulpzaam was bij een bekering. Soms geven mensen de moed op als ze een fout hebben gemaakt. Ze geloven dat er geen hoop voor hen is. Sommige mensen denken dat ze zich beter zullen voelen als ze het herstelde evangelie terugkeren en wegblijven. Het is Satan die wanhopige gedachten plaatst in het hart van mensen die fouten hebben gemaakt. Maar de Heer geeft ons altijd hoop. Hij zegt: gij werd gekozen om het werk van de Heer te doen, maar wegens overtreding zult gij indien gij niet waakzaam zijt vallen. Maar bedenk dat God barmhartig is, daarom bekeer u van hetgeen gij hebt gedaan dat in tegenstrijd is met het gebod dat ik u heb gegeven. En dan zijt gij nog steeds gekozen en zijt wederom tot het werk geroepen. De gemakkelijkste, snelste weg tot geluk en gemoedsrust is die van bekering en verandering zo snel mogelijk. Les 3 luidt: we staan er niet alleen voor. Het is niet mogelijk om helemaal alleen grote veranderingen aan te brengen. Onze eigen kracht en goede bedoelingen zijn niet voldoende. Als we fouten begaan of verkeerde keuzes maken, hebben we de hulp van de Heer nodig om het rechte pad terug te keren. We nemen wekelijks aan het avondmaal deel om te laten zien dat wij vertrouwen op zijn kracht om ons te veranderen. Wij belijden onze zonden en beloven ze te verzaken. Als onze beste inspanningen niet voldoende zijn, ontvangen we door zijn genade de kracht om ons best te blijven doen. De Heer heeft gezegd: indien de mensen tot mij komen, zal ik hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij uitmoedig zullen zijn. En mijn genade is voldoende voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen. Want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof in mij hebben, zal ik zwakke dingen sterk voor hen laten zijn. Als wij de hulp van de Heer inroepen om ons te veranderen, krijgen we deze belofte. Wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. De Heer geeft de moed niet op. Hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De vreugde en gemoedsrust die wij ontvangen als we weten dat we vergeving hebben ontvangen, is een zegen van God. Die gemoedsrust krijgen we op de tijd en de wijze van de Heer. Mijn laatste les luidt, wij kunnen veranderen. Iedere dag is een gelegenheid om onze heiland te gedenken en zijn voorbeeld te volgen. Zonder bekering kunnen we geen vooruitgang maken. Daarom is bekering het tweede beginsel van het evangelie. In plaats van excuses voor onze zwakheden te bedenken, werken we iedere dag aan de ontwikkeling van goede gewoonten en christelijke eigenschappen. President Spencer B. Kimball heeft gezegd, de ontwikkeling van christelijke eigenschappen is een veeleisende en voortdurende opdracht. Niet geschikt voor de seizoenarbeider of de mensen die zich steeds opnieuw niet inspannen. Ik heb van Christina geleerd dat het ontwikkelen van christelijke eigenschappen een teken is dat we veranderen. Omdat we allemaal sterfelijk zijn, maken we allemaal fouten. Bekering is niet naar keuze, maar we staan er niet alleen voor. We krijgen hulp van de Heiland. Als wij zijn eigenschappen ontwikkelen, weten we dat we veranderingen aanbrengen, waardoor we dichter bij hem kunnen komen. Zuster Fox heeft gezegd dat het evangelie haar beschermende mantel tegen verleiding is. Haar troost in tijden van verdriet, haar vreugde en geluk en haar hoop op het eeuwige leven. Als motto heeft ze gekozen, het koninkrijk van God of niets. Omdat ze wist dat als ze het evangelie met heel haar hart aanvaarde, ze deze belofte van de Heiland aan ons allen zou ontvangen. Wie zich bekeert en zich in mijn naam laat dopen, zal worden vervuld. En indien hij tot het einde volhardt, zie, hem zal ik onschuldig houden voor het aangezicht van mijn Vader ten dage dat ik zal staan om de wereld te oordelen. Door bekering heb ik de Heiland leren kennen. En mijn geloof in en afhankelijkheid van hem nemen toe als ik zijn hulp inroep om mij te veranderen. Ik getuig van deze werkelijkheid en kracht. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, Sister Beck. I love these virtues.
Dank u, Zuster Beck. Ik hou van de waarde van de jonge vrouwen. Op een van de paden in een ravijn bij mijn huis staat een bord met de woorden, blijf op het pad. Als je dat pad opgaat, merk je al snel dat het verstandig is om op het pad te blijven. Er zijn heuvels, bochten en diepe hellingen. Hier en daar ligt de grond naast het pad los en in bepaalde jaargetijden zie je af en toe een ratelslang. Mijn boodschap voor jullie allemaal is hetzelfde als op het bord. Blijf op het pad. Verscheidene jaren geleden maak ik met een groep jonge vrouwen een wandeltocht in het Tetongebergte. Het was een moeilijke tocht en op de tweede dag kwamen we op het gevaarlijkste gedeelte terecht. We zouden door de Hurricane Pass gaan, een gepaste naam vanwege de sterke winden die daar bijna altijd waaiden. We hadden van een boswachter het advies gekregen om op het midden van het pad te blijven, zo laag mogelijk op dat deel van het pad te blijven, alles veilig in onze rugzak op te bergen en stevig door te lopen. Het was geen plek om foto's te nemen of rond te hangen. Ik was blij en opgelucht toen alle jonge vrouwen dat punt veilig voorbij waren. En weet je, niet één van hen vroeg hoe dicht ze bij de rand mochten komen. Over ons levenspad willen we soms op gevaarlijke plekken rondhangen. Omdat we denken dat het leuk en opwindend is en dat we alles in de hand hebben. Soms denken we dat we ons op de rand van de afgrond kunnen begeven en toch onze deugdzaamheid kunnen behouden. Maar dat is riskant. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: geluk is het doel van ons bestaan en zal uiteindelijk ons deel worden als wij het pad volgen dat erheen leidt. Het pad van deugd. Het advies van de Heer aan Emma Smith in de Leer en Verbonden 25 is zijn advies aan al zijn dierbare dochters. Daarin staat een gedragscode en het advies om op de paden der deugd te wandelen. Deugd is een denk- of gedragspatroon dat op hoge zedelijke normen is gebaseerd. Wat zijn dan de hoge zedelijke normen die tot deugdzaamheid leiden? Deugdzaamheid omvat fatsoen in gedachten, taal, kleding en gedrag. En fatsoen is het fundament van kuisheid. Net als iemand niet blootvoets op een pad gaat lopen waar veel ratenslangen komen, is het in deze wereld van essentieel belang voor onze veiligheid om fatsoenlijk te zijn. Als we fatsoenlijk zijn, laten we aan anderen zien dat we onze relatie tot onze hemelse Vader goed begrijpen. We laten zien dat we hem lief hebben en dat we altijd en overal van hem zullen getuigen. Door ons fatsoenlijk te kleden en te gedragen, laten we anderen zien dat wij deugdzaam willen zijn. Fatsoen is geen zaak van modern zijn. Het is een zaak van het hart en van heilig zijn. Het is geen zaak van modieus zijn. Het gaat om getrouw zijn. Het is geen zaak om cool te zijn. Het gaat erom dat wij kuis zijn en onze verbonden naleven. Het gaat er niet om dat we populair zijn, maar dat we rein zijn. Fatsoen heeft alles te maken met stevig het pad van kuisheid en deugdzaamheid te bewandelen. Het is duidelijk dat deugdzaamheid een vereiste voor de verhoging is. Moroni maakte duidelijk dat het zowel deugdzaamheid als kuisheid het liefste en het kostbaarste boven alles zijn. We kunnen eenvoudigweg niet onachtzaam zijn of te dicht bij de afgrond komen. Dat is voor alle dochters van God te gevaarlijk. In Leren Verbonden 25 staat dat we onze verbonden moeten aankleven. Aankleven betekent gehecht of verknocht zijn. Trouw blijven en vasthouden aan de belofte die we de Heer hebben gedaan. Uit onze verbonden putten we kracht om verleidingen te weerstaan. Als we onze verbonden nakomen, zal dat ons op het pad der deugdzaamheid houden. Als we de verbonden nakomen die we bij de doop hebben gesloten, zullen we op het midden van het pad blijven. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft het volgende gezegd. Op de weg naar het eeuwig leven die we bij onze doop zijn ingegaan, sluiten wij verbonden en blijven we op die weg door die verbonden na te komen. De influisteringen van de Heilige Geest zullen ons altijd begeleiden als we op de verbondswegen blijven. Onze weg is bijna altijd opwaarts, maar de hulp die we bij de klim krijgen is letterlijk goddelijk. Er zijn drie leden van de Godheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zullen ons altijd helpen vanwege de verbonden die we hebben gesloten. We nemen wekelijks deel aan het avondmaal om ons aan die verbonden te herinneren. In het gebed voor het brood betuigen wij voor u, o God, eeuwige Vader, dat wij gewillig zijn de naam van uw Zoon op ons te nemen, hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden, die hij ons heeft gegeven, opdat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Als je door de geest geleid wordt, zul je zelfverzekerd en gelukkig zijn en zal deugd onophoudelijk je gedachten versieren. In het boek van Mormon staat geschreven dat wat er gebeurt als een hele samenleving zich aan de verbonden houdt en rein en deugdzaam leeft. Er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand Gods waren geschapen. Geleid door de Heilige Geest zul je ook een rechtschapen invloed op anderen hebben. Ik heb in mijn kantoor foto's van enkele generaties vrouwen in mijn familie hangen. Mijn overgrootmoeder, mijn grootmoeder, mijn moeder en mijn dochter Amy. Door hun toegewijde en gelovig leven hebben ze mij geholpen om hoger te klimmen en verder te gaan. Als ik naar die foto's kijk, zie ik duidelijk hoe belangrijk het is om deugdzaam te zijn. Tegenwoordig heb ik niet alleen één dochter, maar 5 schoondochters en 5 kleindochters. Ik voel dat ik de plicht heb een deugdzaam, heilig en voorbeeldig leven te leiden. Zelfs als je het eerste lid van de kerk in je familie bent, ben je verantwoordelijk voor de mensen die na jou komen. Onlangs heb ik dezelfde wandeltocht door het Tietengebergte gemaakt, maar nu met mijn man en een groep vrienden van onze leeftijd. Toen we aan de tocht begonnen, was het spannend en gemakkelijk. Maar voordat we op onze bestemming aankwamen, waren we uitgeput en wist ik dat ik in de problemen was. Ik was niet zo goed op de wandeltocht voorbereid als toen ik jaren eerder met de jonge vrouwen op pad ging. Ik had mijn spullen niet zorgvuldig gepakt en had veel te veel meegenomen. Door het gewicht van mijn rugzak werd ik moe en stond ik op het punt om het op te geven. De anderen voelden ook de ongemakken van de hoogte, het steile terrein en de zware rugzakken. Mijn man had het in de gaten en haastte zich vooruit. Ik voelde me in de steek gelaten, maar ongeveer een uur later zag ik mijn man aan de andere kant van de vallei het pad afdalen. Hij kwam naar me toe rennen. Toen hij bij me was, nam hij mijn rugzak over, droogde mijn tranen en leidde me naar onze bestemming. Een glashelder meer met pijnbomen eromheen. Toen draaide hij zich om, ging weer het pad af en deed hetzelfde nog 4 keer voor de andere wandelaars. Toen ik naar hem keek, voelde ik me schuldig dat ik zo onvoorbereid was. En vooral omdat ik zoveel spullen in mijn rugzak had die hij nu voor mij moest dragen. Maar ik was zo dankbaar voor zijn kracht, zijn onzelfzuchtigheid, zijn voorbereiding en zijn liefde. Nu, als je de bergen van het leven beklimt, blijf dan op het pad der deugd. Er zijn anderen om je te helpen. Je ouders, familieleden, bisschoppen, adviseuses en goede vriendinnen en vrienden van alle leeftijden. En als je vermoeid bent of een verkeerde afslag hebt genomen, verander dan van richting en ga terug naar het pad der deugd. Vergeet niet dat de Heiland altijd voor je klaarstaat. Hij zal je de kans geven om je te bekeren. Hij zal je versterken, je lasten lichten, verlichten, je tranen drogen, je troosten en je hulp bieden, zodat je op het pad kunt blijven. De Heiland is het volmaakte voorbeeld van deugdzaamheid. Toen Jezus door de straat van Palestina liep, ging hij rond, weldoende. Hij genas de zieken en de blinden en hij wekte de doden op. Hij verkondigde eeuwige waarheden over ons vooraardse bestaan, het doel van ons leven op aarde en onze mogelijkheden als dochters van God in het hiernamaals. Een van mijn lievelingsteksten luidt: vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Ik getuig dat dat waar is. Hij heeft niet alleen de weg aangegeven, maar hij heeft er zelfs af en toe aan de hand geleid. Zijn weg is het pad dat leidt tot geluk in dit leven en tot het eeuwig leven in de wereld hierna. Ik geef jullie mijn getuigenis dat hij leeft. Hij zal je gebeden horen en je leiden. Jezus Christus is ons voorbeeld en onze gids. Blijf op het pad. Wees fatsoenlijk. Hou je vast aan je verbonden en wees het gezelschap van de Heilige Geest waardig. De Heer belooft ons, wees goedsmoeds, want ik zal u voortleiden. Van u is het koninkrijk en van u zijn de zegeningen daarvan. En van u zijn de rijkdommen ter eeuwigheid. Ik sta waarlijk sprakeloos dat zijn leven onvergelijkbaar was en dat zijn grote zoenoffer oneindige kracht bezit. In de naam van Jezus Christus, amen.
We express sincere appreciation.
Een woord van dank is op zijn plaats voor alle sprekers en voor hen die vanavond de prachtige muziek hebben verzorgd. We hebben nu het voorrecht te luisteren naar president Gordon B. Hinckley, onze geliefde profeet. Na de toespraak van president Hinckley besluiten wij deze bijeenkomst met een samenzang van koor en aanwezigen en zingen As Zion's Youth in Latter Days. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door Roseanne Bassett, een lauwermeisje uit de ring Salt Lake Jordan Noord, president Hinckley.
My dear young women.
Geliefde jonge vrouwen, wat is het geweldig om jullie in deze grote zaal te zien. Jullie worden vergezeld door jullie moeders en leerkrachten, grootmoeders. En ver buiten dit conferentiecentrum zijn honderdduizenden anderen vergaderd over de hele wereld. Zij horen ons in talloze talen. Wat wij zeggen wordt vertolkt in hun moedertaal. De gelegenheid om tot jullie te spreken is een overweldigende verantwoordelijkheid. Maar het is tevens een fijne kans. Ik bid om de leiding van de Heilige Geest in de woorden die ik tot jullie richt. Anderen hebben het thema van vanavond al welsprekend behandeld. Ik noem het alleen even. Het is het geopenbaarde woord van de Heer in afdeling 121 van de Leer en Verbonden. En er staat: laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren. Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. En de leer van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als dauw uit de hemel. De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn en uw scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en waarheid. En uw heerschappij zal een eeuwigdurende heerschappij zijn en zonder dwang zal die u toevloeien voor eeuwig en altijd. Is er een grotere belofte te bedenken dan die opmerkelijke woorden van openbaring van de Heer? Dit zijn de woorden van God in een openbaring gegeven aan de profeet Jozef. Zij dragen een fantastische belofte in zich aan allen die onophoudelijk hun gedachten door deugd laten sieren. Jullie, jonge vrouwen, staan op de drempel van het leven. Jullie zijn oud genoeg om gedoopt te zijn. Je bent jong genoeg om de toekomstige wereld waar je van droomt nog voor je te hebben liggen. Ieder van jullie is een kind van God. Ieder van jullie is een schepping van de Godheid. Jullie zijn letterlijk dochters van de Almachtige. Je potentieel is oneindig. Als je je leven in eigen hand neemt, is de toekomst vol kansen en blijdschap. Je kunt je niet veroorloven je talenten of tijd te verspillen. Er liggen grote kansen in het verschiet. Nu wil ik jullie een eenvoudig recept bieden dat je geluk verzekert als je eraan houdt. Het is een eenvoudig vierstappenplan. Het luidt: 1. Bid. 2. Studeer. 3. Betaal je tiende. En 4. Woon je bijeenkomsten bij. Wat het eerste punt betreft, individueel gebed. Je bent een dochter van onze hemelse Vader. Hij is je hemelse ouder. Praat met hem. Ga elke avond en elke ochtend op je knieën en spreek de verlangens van je hart tegenover hem uit. Bespreek welke zegeningen je verlangt en nodig hebt. Vergeet nooit dat deze kerk is begonnen met het ootmoedige gebed dat de jonge Joseph Smith uitsprak in het bos bij zijn vaders boerderij. Uit die bijzondere ervaring, die we het eerste visioen noemen, is dit werk gegroeid dat inmiddels gevestigd is in 160 landen. Met meer dan 12 miljoen leden. Het is de vervulling van Daniëls visioen van een steen die zonder handen uit de berg is gehouden en voortrolt om de hele aarde te vervullen. En je kunt niet alleen zelf bidden, maar je kunt je ouders ook aanmoedigen om gezinsgebed te houden, als ze dat niet al doen. Gebed is de brug naar onze Vader in de hemel. Het kost niets. Het vereist alleen maar geloof en inzet. Er is niets lonender dan knielen in nederig gebed. Het is een uiting van liefde voor de Godheid als de gever van al wat goed is. Het is een uiting van zelfrespect. Niets kan het vervangen. Het is persoonlijke communicatie met God. Het tweede punt op mijn lijst is studeer. Wat houdt dit eenvoudige woord van 7 letters in? Ten eerste is het studie van de schriften. Je leest misschien alleen maar delen van het Oude Testament, maar daar leer je grote lessen uit. Het Nieuwe Testament is een goudmijn. Het bevat de 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En bovendien de handelingen der apostelen en andere geschriften. Probeer gewoon eens een van de evangeliën te lezen, bijvoorbeeld het boek Johannes. En als je daarmee klaar bent, pak dan het boek van Mormon. 2 jaar geleden gaf ik de hele kerk de uitdaging om voor het eind van het jaar het boek van Mormon te lezen. Het is verbazend hoeveel mensen die uitdaging aannamen. Iedereen die dat deed, werd voor zijn of haar inzet gezegend. Van hen die zich verdiepten in deze aanvullende getuigen van onze Verlosser, werd het hart levendiger en de geest geraakt. Sommigen onder jullie zijn te jong om het toen te hebben gelezen, maar je bent niet te jong om het nu te gaan lezen. En naast godsdienstige studie is er ook de uitdaging om een opleiding te volgen. Besluit nu je nog jong bent dat je alle mogelijke scholing zult volgen. We leven in een tijd dat de concurrentie genadeloos is en dat zal alleen maar toenemen. Onderwijs is de sleutel die veel deuren voor je zal openen. Misschien ben je van plan om te trouwen, misschien hoop je daarop, maar ben je niet zeker of het wel zal gebeuren. En zelfs als je trouwt, zul je toch nog veel aan je opleiding hebben. Neem geen afwachtende houding aan door de dagen te laten komen en gaan zonder iets te verbeteren in je leven. De Heer zal je zegenen als je moeite doet. Je leven wordt verrijkt en je perspectief vergroot als je verstand verruimt met nieuwe inzichten en kennis. Het volgende punt is het betalen van tienden. De Heer doet een heerlijke belofte aan hen die hun tienden betalen. In hedendaagse openbaring zegt Hij dat zij niet worden verbrand. Zijn grote belofte is te vinden in de woorden van Maleachi. Hij zegt, mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. En dan zegt hij iets heel interessants. Luister maar. En ik zal de afvreter om uwentwil berispen. En hij zal de vrucht van uw land niet verderven. Nog zal uw wijnstok zijn vrucht verliezen voor de oogsttijd op het veld, zegt de Heer der Heerscharen. En alle naties zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een aangenaam land zult zijn. Einde citaat. Hoewel tiende het betalen van geld is, is het veel belangrijker dat het in geloof betaald wordt. Ik heb nog nooit een eerlijke tiende betaler ontmoet die zich erover beklaagde. In plaats daarvan vertrouwde zij op de Heer en de Heer liet haar nooit in de steek. Toen ik nog een kleine jongen was, nam mijn vader ons in december altijd allemaal mee voor de tiendeverheffing naar de overkant van de straat waar bisschop Duncan woonde. De bisschop had geen kantoortje in de kerk, dus moest hij dit thuis doen. We zaten allemaal in zijn huiskamer en hij nodigde ons één voor één uit in zijn eetkamer. Onze tiende was misschien maar 25 of 50 cent. Maar het was een volledige tiende. Hij schreef een kwitantie. Hij noteerde het bedrag in de boeken van de kerk. Het bedrag was misschien wel zo klein dat het inboeken meer kostte dan het waard was. Maar het vormde een gewoonte die alle jaren daarna stand hield. Met het betalen van tienden zijn er ontelbare zegeningen gekomen, zoals de Heer heeft beloofd. Ik trouwde tijdens de economische crisis, toen geld schaars was. Maar we betaalden onze tienden en op de een of andere manier hoefden we nooit honger te lijden en kwamen we nooit iets tekort. Het vierde punt. Woon je bijeenkomsten bij, je avondmaalsdiensten. Er is geen vervanging voor deelname aan het avondmaal van de Heer. Het is een plechtige, heilige en geweldige onderneming om te nemen van het brood en het water ter gedachtenis aan het lichaam en het bloed van de heiland van alle mensen. Er is geen enkele andere gebeurtenis in de geschiedenis van de mens belangrijker dan het zoenoffer van onze goddelijke verlosser. Niets is ermee te vergelijken. Zonder dat zou het leven geen zin hebben. Het zou een reis over een doodlopende weg zijn. Met de verzoening zijn wij verzekerd van het eeuwige leven. De dood is niet het einde, maar een overgang naar een heerlijker bestaan. Van dat alles is onze deelname aan het avondmaal een symbool. Alle andere onderdelen van onze bijeenkomsten zijn minder belangrijk, vergeleken met het nemen van de symbolen van het offer van onze Heer. Als je deze vier dingen doet, beloof ik dat je leven vruchtbaar zal zijn. Dat je geluk groot zal zijn. Dat je prestaties geweldig zullen zijn. En dat je in elk opzicht voldoening zult hebben. Mogen de Heer jullie zegenen, jonge zusters. Mogen zijn zegeningen altijd en overal met jullie zijn. We hebben jullie lief en wij bidden voor jullie. Mogen de hemel jullie gunstig gezind zijn, dat vraag ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we are
so onze geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar dat we de kans hebben om bij deze geweldige conferentie te zijn vandaag. We zijn zo dankbaar voor onze leiders en hun inspiratie die ze met ons hebben gedeeld. We zijn dankbaar voor onze wijk en ringleiders die ons helpen de manier te begrijpen waarop wij zouden moeten leven. We zijn zo dankbaar voor onze profeet en al onze leiders. We vragen u om hen te zegenen en te weten van onze liefde voor hun. Help ons alsjeblieft om de moed te hebben om deze dingen na te leven die zij ons vanavond hebben geleerd. Dat we zullen weten dat u ons van ons houdt en dat we sterk zullen zijn. We vragen om ons te helpen om deugd onze gedachten onophoudelijk te sieren. We zijn u zo dankbaar. Zeg deze in de naam van Jezus Christus. Amen.